onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert de jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt, Psalm 42, het eerste vers. Het Johannes-evangelie en we lezen met elkaar het hoofdstuk 19, de versen 17 tot en met 30. Schriftlezing Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. In aansluiting op de schriftlezing zingen wij Psalm 69 en daarvan het negende vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van één. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel, ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, zij hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen saam doet kleven. Psalm 69, het negende vers. Na het zingen van dit vers belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoogschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De kruisknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elk een kruisknecht een deel. En de rok nu was zonder naad en bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens dien zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de kruisknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Daarna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik. En zij vulde een spons met edik en omlegde ze met hyzop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest.
Thank you.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God dat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in Johannes 19, vers 28. De tekst voor de prediking, Johannes 19, vers 28, waar wij het woord van God als volgt lezen. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Vraag wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Wat is uw goedheid groot, Heere, dat u elke week die eerste dag geeft, waarop u ons roept onder de prediking van uw woord, en dat u dat op die dag zelfs twee keer geeft, om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En dan gaat het om woorden der zaligheid. En u weet, Heere, wie er werkelijk om die woorden verlegen is. Want u weet wat ons vandaag, vanmiddag, voor de tweede keer in uw huis gebracht heeft. U weet het, Heere, als daar een jongen is die dorst naar God. U ziet ook dat meisje zitten, dat buiten u niet meer leven kan. Ze durven het misschien tegen niemand nog te zeggen, maar er is iets gebeurd en daarom zijn ze zo graag in uw huis. U ziet ook die man en die vrouw zitten, die het misschien in de stilte hebben uitgeroepen, hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heer der lege scharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen, hoe branden mijn genegen heen, om zeren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Misschien kunnen we het nergens voor houden, Heere, maar er zijn er in ons midden die kunnen buiten u niet meer, die kunnen buiten uw woord niet meer, die kunnen buiten uw onderwijs niet meer, en die zijn zo graag onder de prediking van uw woord, want hun ziel dorst naar God. Heere, maar wat een wonder als we dan leren verstaan, hoewel onze ziel dorst naar God, maar dat we die grote afstand gaan inleven tussen God en onze ziel. Hoe zal dat ooit goed kunnen komen? Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan kunnen we van alles proberen om onze zonden eronder te krijgen. We kunnen misschien proberen onze schuld te betalen, maar u breekt het af. Maar wat wordt het dan een wonder dat we gaan ontdekken dat de grond der zaligheid buiten ons ligt, in Christus, die ons deze middag wordt voorgesteld vanuit uw woord als een dorstende borg aan het kruis van Golgotha. En als die lichtstralen gaan schijnen in zo'n dorstende zondaar naar God, die niet weet hoe het goed moet komen, komt er een verdieping in die dorst. Want dan gaan wij niet alleen dorsten naar God, maar dan gaan we ook dorsten naar de Heere Jezus. En u ziet ze ook deze middag zitten, die er iets van verstaan, zalig zijn die dorsten en hongeren naar de gerechtigheid die alleen in Christus is. Ze zullen verzadigd worden, op uw tijd, op uw wijze, stapje voor stapje. En zo wordt u vanmiddag voorgesteld als de enige weg der zaligheid, als een dorstende borg, maar daar ligt juist de grond waarom zondaren door genade leren dorsten naar u. En dan bidden wij u, Heer, of u zo deze middag in ons midden wil komen, als opnieuw door de prediking vertoeven bij de kruisheuvel Golgotha. En waar wij heen geleid worden naar hem, die enkele woorden uitgesproken heeft aan het kruis. En toen hij wist dat hij alles volbracht had, en dat bent u, Heer Jezus, geweest. Hebt u het uitgeroepen, mij dorst. En in die enkele woordjes ligt zoveel onderwijs. Open het voor ons, Heere. Open dat onderwijs voor ons, arme zondaren. Maar open ook ons hart voor dat onderwijs en maak er plaats voor. Zou u zo vanmiddag in ons midden willen zijn, Heere, op en onder de kansel. U weet ook, Heere, als er geen dorst naar u is, dat ons hart dorst naar van alles en nog wat in deze wereld, misschien wel in onze uitwendige godsdienst. Wilt u er ons aan ontdekken dat het tekort is en dat we daarmee verloren gaan voor eeuwig? En dat u te midden van zulke toestand nochtans toeroept, o alle gij dorstigen, naar van alles en nog wat, komt, koopt en eet, zonder prijs, wijn en melk. Heere, zorgt u zelf voor uw zegen onder de prediking van uw woord. We mogen elkaar aan u opdragen, dit deel van uw wijngaard. Onze geliefde vriend en broeder die u aan deze plaats gegeven hebt om uw woord te bedienen, stel hem tot rijke zegen. Wees ook met de kerkenraad, de ouderlingen, diakenen. Ook als er deze week stemmingen moeten plaatsvinden, u weet, Heere, wie er gekandideerd zijn en wat dat bij hen doet en met hen doet. Zou u ze willen gedenken en zelf maar de weg wijzen wat uw raad is en wat uw wil is. Wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen? Een grote gemeente waar veel mag gebeuren. Veel genademiddelen geeft u. Vele momenten mag uw woord opengaan onder kinderen, jongeren en ouderen. Zegen het, Heere, en stel het tot een zegen. Breid uw koninkrijk uit in deze wereld. Een wereld die wankelt op haar fundamenten. Een wereld waar niets zeker is. Waar ook de veiligheid in het geding komt, ook als het gaat om Europa, ook als het gaat om ons eigen vaderland. Grote mannen hebben grote woorden in deze wereld. En toch, boven dat alles, blijft het gelden. God de Heere regeert. En dat we toch mogen verstaan, en dat niets u uit de hand loopt, al gaat het naar het einde toe, dwars door de weeën van deze wereld heen, dwars door de oordelen heen, maar u volvoert uw raad, want uit het ganse menselijke geslacht vergadert gij uw kerk. En te midden van de stormen in deze wereld en de onzekerheden en de angsten en de vrees en geruchten van oorlogen en alle andere dingen die haast geschieden moeten, is daar een volk dat bij tijden rust mag vinden in uw voorzienigheid, in uw regering, in uw hoogste majesteit. En tegelijkertijd bidden wij u, Heer, voor deze wereld vol mensen, veel mensen in nood. Gedenk ze, Heer. Wees met uw kerk, ook uw verdrukte kerk, uw bondsvolk Israël. Haal het deksel van hun aangezichten weg. Heere, wilt u ook allen gedenken die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Gedenk degenen die in afhankelijkheid van u mogen regeren bij een geopend woord en met gevouwen handen. Geef ze elke keer maar weer vrijmoedigheid om te spreken over u en uw woord. Heere, zo zijn onze ogen op u. Zou u alstublieft onze gebeden willen horen? Ja, willen verhoren. Het kan nooit om ons, Heere. Maar wij doen een beroep op u, Heer Jezus Christus, de biddende, dankende hoge priester, die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Zoudt u onze gebeden van ons willen overnemen? Zoudt u ze willen zuiveren en willen brengen voor het aangezicht van uw Vader? En u, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zoudt u alzo onze gebeden willen horen uit genade om Christus wil. Amen. Bij gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en ter voorbereiding op de prediking zingen wij de eerste twee versen van Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En wat er verder volgt, 63, de versen 1 en 2. samen van de prediking zingen wij Psalm 36, het tweede vers, waarin wij zullen zingen: hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Psalm 36, het tweede vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben wij gehoord hoe de kruisiging van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament reeds voorzegd was door David in Psalm 22. En dat geldt niet alleen van de kruisiging, maar als wij de hele lijdensweg van de Heer Jezus Christus volgen in het Nieuwe Testament, komen we het elke keer weer tegen, opdat de schriften vervuld zouden worden. Alles wat de Heer Jezus heeft moeten doorstaan, was reeds voorzegd, niet alleen in het boek der Psalmen, maar ook in de profetieën en ook in de wetten van Mozes. En als wij deze middag opnieuw bij de kruisheuvel Golgotha vertoeven door de prediking van het woord, dan komen we opnieuw iets tegen wat in het Oude Testament al voorzegd was. Het gaat om het vijfde kruiswoord, mij dorst. En David heeft daar al iets van mogen profeteren in Psalm 69. In het 22e vers lezen wij: ja, zij hebben mijn gal tot mijn spijze gegeven, in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dat was natuurlijk allereerst ook van toepassing op David zelf. Ook David heeft in zijn tijd, toen hij op aarde was, momenten gehad dat hij dorst had. Dan ervaarde David een groot gemis. En dat woord dorsten was ook dikwijls een uitdrukking om zijn jammerlijke toestand onder woorden te brengen, met name als hij God miste. Terwijl hij omringd werd door de vijanden die hem wilden doden, vijanden die hem bespotten, vijanden die hem smaden. En als David dat onder woorden wil brengen, dan zegt hij: het was voor mij als een giftige drank die zij mij wilden toedienen. En terwijl hij dat onder woorden bracht in Psalm 69, hebt u hier weer een voorbeeld dat hij een vergezicht kreeg in de toekomst. En mocht hij gaan profeteren over de dorstende Christus aan het kruis. En daar willen wij deze middag bij stilstaan, naar aanleiding van onze tekst. En we schrijven als thema boven de prediking: de dorstende borg. De dorstende borg. En dan zullen wij vanmiddag gaan ontdekken dat dat een drievoudige dorst is geweest. En dat vormen gelijk de drie punten voor deze middag. In de eerste plaats zijn dorst naar water. In de tweede plaats zijn dorst naar God. En in de derde plaats, en ik hoop dat dat hoop en verwachting mag geven voor een uitziende zondaar, zijn dorst naar zondaren. De dorstende borg, zijn dorst naar water, zijn dorst naar God en zijn dorst naar zondaren. Ja, wij staan deze middag opnieuw aan de voet van het kruis. Daar is de Heer Jezus gekruisigd met twee moordenaars, Jezus in het midden en één aan zijn rechterhand en één aan zijn linkerhand. Daar aan het kruis hing hij als Sions betalende borg. Zo moest het, het kon niet anders, want het heilige recht van God eiste betaling voor de schuld. God kon de zonde niet ongestraft laten en het was in zijn raad van eeuwigheid bepaald dat het in deze weg zou gaan. En als we dan deze middag de Heer Jezus Christus aan het kruis zien hangen, door middel van de prediking van het woord, dan hangt hij daar als een zeer gewillige zaligmaker, die van eeuwigheid met eerbied gesproken klaarstond om dit grote offer te gaan brengen aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het beloofd, nog voordat de aarde er was, in de stilte van de eeuwigheid: Vader, geef mij de schuld van mijn kerk. Vader, ik zal alles betalen. Ik zal alles doen wat u van mij eist. Kijk, en daarom kwam hij op de aarde. En 33 jaar is hij in deze wereld geweest. Hij preekte. Hij deed wonderen. En vooral, hij leed. De ganse tijd van zijn leven, zo belijden wij met zondag 15 van de catechismus, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven. In de hof van Gethsemane, maar niet minder aan het kruis op Golgotha. Dat was werkelijk een smartelijk lijden. Hij heeft de ganse tijd van zijn leven de toorn van God gevoeld, gemeente, vanwege de zonde. Maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven kwam die grote toorn Gods op hem af. En als we enige indruk willen hebben wat die toorn Gods voor Christus betekende, zie hem kruipen in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. De toren perste, met eerbied gesproken, niet alleen zweet naar buiten, maar zijn borgbloed. Maar ook aan het kruis heeft hij dat gedragen. En als we dan onder de indruk willen raken wat dat hem gekost heeft, dan komen we bij dat korte kruiswoord van deze middag. Mij dorst. Heel eenvoudig betekent het, het is in het Grieks maar één woord, ik heb dorst. Of, ik ben dorstig. Ja, je mag het woord zelfs vertalen, ik lijd dorst. Maar we willen vanmiddag natuurlijk dieper gaan graven in dit kruiswoord. Wat bedoelde de Heer Jezus toch, als hij dat woordje dorsten op zijn lippen neemt? Als hij dat uitroept aan dat kruis. Ja, wat is dorst hebben eigenlijk, jongens en meisjes? Een klein beetje weten we dat wel. Als het straks van de zomer weer warm weer gaat worden. En je hebt een hele woensdagmiddag gespeeld. Dan kom je thuis. En dan heb je zo'n trek in water of iets te drinken. Je hebt gezweten, je bent moe, je hebt dorst. Of als je een dag hard gewerkt hebt, zeker als het warm is en je verliest veel vocht, dan gaat je lichaam daarop reageren en dan komt er een gevoel in je boven. Je moet wat te drinken hebben. Dat noemen wij toch dorst? Maar als we in de Bijbel het woordje dorsten tegenkomen, zoals ook in onze tekst, is het meer dan alleen maar dat het lichaam wat vraagt om vocht, omdat je vocht verloren hebt. Wat is het dan? Eigenlijk betekent het Bijbelse woord dorsten drie dingen. In de eerste plaats geeft het het gemis aan van het allernoodzakelijkste. Dat gemis wordt ook in de tweede plaats gevoeld. En dat is niet een aangenaam gevoel, maar het is zelfs een pijnlijk gevoel als dat gemis ervaren wordt. En het derde wat bij het Bijbelse dorsten hoort is, vanuit dat pijnlijke gemis schreeuwt de ziel om vervulling. Dus het gaat om een gemis, om een pijnlijk gemis dat vervuld moet worden. En dat heeft de Heer Jezus ervaren aan het kruis. Er was dus in Christus een leegte. Een pijnlijke leegte. En vanuit die pijnlijke leegte schreeuwde Christus om vervulling. Daar hebt u de diepe betekenis van het woordje, mij dorst. Maar wat was die leegte dan in Christus? Waar dorste hij daarnaar? Zou je dat ook zo graag willen weten? Want die dorstende borg die ons deze middag wordt gepredikt, gemeente, met dat enkele woord waarmee hij dat tot uitdrukking brengt, bevat zo'n rijk evangelie voor failliete zondaren. voor straatarme zondaren die alleen maar schuld hebben. Laten we dan eens gaan luisteren waar Jezus naar dorstte. Ja, allereerst naar water. Eenvoudig water. Dat kunnen wij opmaken uit het eerste woordje van onze tekst. Want wat staat er aan het begin van onze tekst? Hierna Jezus wetende. Hierna. Na deze dingen. Na de dingen die er allemaal gebeurd was in de achterliggende uren. Tot nu toe. Na deze dingen had hij zo'n dorst. Wat waren dat voor dingen waardoor de Heer Jezus dorst kreeg? Werkelijk dorst kreeg naar water. Nou, laten we het eens even voor ons zien. Die zware worsteling in Gethsemane. De spot bij Caiaphas. De geeseling bij Pilatus. Het dragen van de doornenkroon. Het dragen van het kruis naar de heuvel Golgotha. Het hangen in de eerste 3 uren in de brandende zon. Onder gespot en gehoon van de voorbijgangers. En dan die 3 uren dikke duisternis. Waarin de poort van de hemel dicht ging. En de poort van de hel voor Christus open ging. En hij ten volle de toren God die een verloren mens eeuwig moet ervaren, samengeperst in 3 uren, moest doorleven. Waar de ganse hellemacht op Christus afkwam. Waar het recht van God betaling eiste. Waar hij de allerzwaarste straf in de hel moest doorstaan. Waar Christus niet anders meer kon dan zuchten. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden. Hierna, na al deze dingen, riep hij uit, mij dorst. Want dat lijden heeft hem ook lichamelijk wat gekost, gemeente. Is het te begrijpen dat zijn lichaam schreeuwde om vocht? Al dat zweet wat hij verloren had. Al dat bloed wat hij tot nu toe verloren had. En de laatste keer dat Jezus wat gedronken had, dat was de afgelopen nacht. Toen hij daar aan de paasmaaltijd zat en de beker der dankzegging rondging. Daarna kwam dat zware lijden. Wat hem zoveel lichaamsvocht heeft gekost. Ja, de borg heeft gedorst naar water. Wat verlangde hij naar een slokje water? Komt hierin niet openbaar, gemeente, dat er Jezus echt mens is geweest. En dat hij als mens, zoals u, jij en ik, ook de gevolgen van de zonden heeft ervaren. Hij had dorst, want zijn menselijk lichaam had zoveel vocht verloren. En tegelijkertijd komt hier openbaar, gemeente, zo aangrijpend openbaar, hoe vreselijk het moet zijn in de hel. Want daar is hij geweest na zijn beleving. Niet letterlijk, maar heeft hij die 3-urige duisternis wel beleefd hoe het daar is. Hij is in de hitte van Gods toorn geweest. Hij heeft ervaren wat de rampzaligheid is. Hij heeft in die 3-urige duisternis ervaren wat de verdoemenis is. Hij heeft in die 3 uren de eeuwige straf ten volle moeten doorlijden. En dat heeft hem dorstig gemaakt. Wat moet het toch vreselijk zijn, gemeente, om op die plaats te moeten komen tot in der eeuwigheid.
Gods woord laat het zo heel ernstig weten hoe verschrikkelijk het daar is. Dan denk ik aan die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. Toen die rijke man stierf, deed hij zijn ogen op in de hel. En wat staat er dan geschreven? Als hij Abraham ziet in de hemel, dan schreeuwt deze man van een ongekende dorst uit de hel. Of Abraham met zijn vinger één druppeltje water op zijn tong wil leggen. Want hij lijdt smarten in deze vlam. Dat heeft Christus ten volle plaatsbekledend voor zijn kerk ervaren. En daarom die klacht. Mij dorst. Het is de eerste keer dat wij een klacht horen. In Jezus' lijdensweg. Tot hiertoe was Jesaja's profetie vervuld als dezelfde geëist werd. Toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, hij deed zijn mond niet open. Maar nu Jezus weet dat hij alles volbracht heeft, want zo staat het in onze tekst, is daar die klacht. Ik heb dorst. O, wat begeert hij nu te drinken. Hij wil nu drinken. O, enkele uren geleden, toen heeft hij de edik nog geweigerd. Toen wilde hij het niet hebben. Toen wilde hij geen verdovend middel hebben. Want hij was bezig om aan Gods recht te voldoen. Maar nu hij weet dat hij aan Gods recht voldaan heeft. Nu hij weet dat hij alles volbracht heeft. Nu begeert hij water. Mij dorst. En kreeg hij het begeerde water? Ach nee, in vers 29 kunnen wij lezen. Er stond dan een vat vol edik en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. En toch, de dorstende borg nam de edik. We gaan naar de eerste les die hierin opgesloten ligt. Christus leed dorst. Dat was lichaamslijden voor de Heer Jezus Christus. En in het dorsten naar water heeft hij als geen ander ervaren, gemeente. Wat God gesproken heeft tot Adam en Eva nadat ze gevallen waren in de zonde in het paradijs. Wat heeft God de Vader toen gesproken? Ik zal het u voorlezen. Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van die boom hebt gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Dat dorsten naar water, gemeente, was een gevolg van de zondeval in paradijs. Het dorsten naar water, dat was een kennelijk bewijs dat de aarde onder de vloek kwam te liggen. En toch heeft de Heer in zijn algemene goedheid het water en allerlei dranken en levensmiddelen die wij met dat water kunnen bereiden. O gemeente, zullen wij nooit vergeten dat ook de algemene goedheid des Heeren door Christus moest worden verworven. En nu gaan wij woensdag biddag houden. Biddag voor gewas en arbeid. Zullen we die enkele woordjes eens meenemen in het heenleven naar de middag? naar de biddag, mij dorst. Ook de dagelijkse levensbehoeften heeft Christus moeten verwerven met zijn lijden en sterven, want anders zal het geen zegen geven. Anders dan zal de vloek erin zijn. O, heb je zo wel eens momenten gekend, en de kerk des Heren krijgt die momenten, dat je met andere ogen naar je eten en drinken gaat zien. Als je dan eens aan tafel zit, en je hebt daar een rijk belegde boterham, en er staat een glas vol melk of wat dan ook bij, dan moet je eens een ogenblik wachten om het te eten en te drinken. En eens even te denken aan die dorstende borg. Mij dorst. Er is een volk op aarde die gaat het verstaan. Die gaat het leren zien. Die gaat ook zien dat dat vijfde kruiswoord ook betekenis heeft voor het dagelijkse leven. En ze gaan het ondervinden wat het is. Op grond daarvan mag ik leren, ik zeg het heel tevenmiddag, om uit Vaders hand te leven. Het is om die dorstende borg dat de Heere met name in het leven van zijn kerk vervult. Hij zal ze van alle goeds verzorgen. Dat is het eerste wat wij vanmiddag ontdekken in dat vijfde kruiswoord. Mij dorst. Maar er is nog meer te vinden, want onze tweede gedachte is zijn dorst naar God. Misschien vraagt u zich wel af, en toen u van de week ook de liturgie al zag en het thema en de verdeling en zo, ligt dat eigenlijk wel in dat vijfde kruiswoord opgesloten? Mag je hier in dat eenvoudige kruiswoord ook lezen dat er Jezus naar zijn Vader gedorst heeft? Ik zou het wel denken. Want onze tekst staat wel in een context. Let maar eens op het moment waarop Christus het uitgeroepen heeft, mij dorst. En dan bedoel ik met name aan datgene wat er aan vooraf ging en hetgene wat erop volgde. Wat ging er aan vooraf? Het diepste punt van zijn bitter lijden. Dat begon om 12:00 op de dag. Ik heb er net al iets van gezegd, toen kwam die duisternis. Die 3-urige duisternis. Die duisternis, die 3 uren duurde, die sprak van de duisternis van de zonde. En die kwam over de hele aarde, staat er in de schrift. Die duisternis is ook het beeld van de vloek van de wet, die op Christus afkwam. Die duisternis symboliseerde ook de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden, zoals de Heer Jezus dat dikwijls heeft gepredikt. Daar is Christus terechtgekomen. Hij, die eens woonde bij zijn Vader in de hemel, die kon zeggen, ik ben licht uit licht, God uit God. Die in dat ontoegankelijke licht bij de Vader woonde. Hij is gekomen in de allerdiepste duisternis op Golgotha. En als geen ander verstond hij de ontstellende betekenis van deze 3-urige duisternis. Want als we eens even bedenken, het was 12:00 midden op de dag toen het helemaal donker werd. En nog geen halve dag eerder zat hij aan met zijn discipelen aan de paasmaaltijd. En hoe hebben ze die paasmaaltijd afgesloten? Voordat ze gingen naar de hof van Gethsemane, was het niet met het zingen van de lofzang, Psalm 113 tot en met 118? Jawel, daar hoort ook Psalm 116 bij. Toen heeft hij daar gezongen van de duisternis waarin hij terecht zal komen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En op Golgotha is het waar geworden. Toen voelde hij die toorn Gods branden. Toen drukte inderdaad die vloek hem ten neer. Toen kwam in die onuitsprekelijke benauwdheid. Waarvan de catechismus zegt, verschrikkingen, helse kwellingen. Dat bleef over voor de Heer Jezus. En in die omstandigheden werd hij van zijn vader verlaten. Hij ervaarde vaders liefde niet meer. Hij ervaarde vaders gunst niet meer. En toen kon hij niets anders meer doen dan aan het einde van die 3 uren werkelijk, werkelijk schreeuwen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn, gemeente? Hij die kon zeggen, de Heer bezat mij in het beginsel van zijn weg voor de werken. Ik ben van eeuwigheid gezalfd. Ik was een voetsterling voor het aangezicht van mijn vader. Ik was daar voordat de hemelen werden bereid. Wat moet dat voor hem geweest zijn, die zijn vader meerdere keren hoorde zeggen, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welk ik al mijn welbehagen heb. Wat moet dat voor de Jezus geweest zijn, die kon zeggen, ik en de vader zijn één. Maar zijn vader ging hem verlaten. En dat ging eraan vooraf. Voordat hij uitriep, mij dorst. Maar de Heer Jezus is niet in die duisternis gebleven. Hij is niet in die verdoemenis gebleven. Want hij deed dit plaatsvervangend voor zijn kerk. Er brak een moment aan dat hij wist, nu is alles volbracht. Nu is mijn vader verheerlijk. Nu zijn de deugden van mijn vader verheerlijkt. Nu is mijn kerk verlost. Nu is de wet vervuld. Nu is de Satan verslagen. Nu is de dood overwonnen. En daarom riep hij, toen het weer licht geworden was op de aarde, mij dorst, om direct daarna uit te roepen, het is volbracht. Dat volgde op het roepen, mij dorst. Begrijpt u het? Christus dorste ook naar de voleinding van zijn verlossingswerk. En hij wist het, mijn vader is tevreden met het offer wat ik gebracht heb. Nu kan de tere gemeenschap met zijn vader er weer zijn. Nu kan zijn vader weer in gunst op zijn zoon neerzien. Nu kan Christus weer terug naar de schoot des vaders om daar te rusten. Nu kan hij weer naar de plaats waar hij ten volle mag doorleven. Ik ben zijn geliefde zoon en mijn vader heeft tot in alle eeuwigheid een welbehagen in mij. Ziet u het? Christus dorste dus ook naar God. Christus dorste ook naar zijn vader. En daarom hoor ik in dit korte kruiswoord de echo van Psalm 42, waar we deze dienst mee begonnen zijn. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen, in het vaderhuis hierboven. O, dit is weer de vervulling van de schriften. Vervulling van Psalm 42, vervulling van Psalm 69, waar ik al eerder op heb gewezen. En wat David toen en daar zong, was voor Christus werkelijkheid, maar mij aangaande. Mijn gebed is tot u, o Heere. Er is toch een tijd van het welbehagen. O God, door de grootheid van uw goede tierenheid, verhoor mij door de getrouwheid van uw heil. Verhoor mij, Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid van uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij, nader tot mijn ziel en bevrijd ze. En wat David toen en daar profeteerde, is bij Christus in vervulling gegaan. Hoort u hier in u ook het dorsten van Christus naar zijn Vader? En weet je wat nou zo'n wonder is? Toen Christus aan dat kruis riep, mij dorst. Toen riep hij dat als borg. Hij hing niet voor zichzelf aan dat kruis. En toen hij uitriep, mij dorst. En dorst hij naar zijn Vader. Niet alleen voor zichzelf, alleen. En nu kom ik bij een grote diepte terecht. Een grote rijkdom terecht. Hij dorste daar in het kruis van Golgotha. Als de grote hoge priester van het huisgezin Gods. En jongens en meisjes, jullie weten wel hoe de hoge priester er vroeger in de tijd van het Oude Testament eruit zag. Je hebt thuis vast ergens een boek met de Bijbelse verhalen, met prachtige tekeningen erin, waar je ergens de hoge priester tegenkomt met die prachtige kleding aan. En dan moet je eens opletten, dat bovenste kledingstuk, wat zichtbaar is op zijn borst, dat heet de borstlap. Daar moet je eens goed naar kijken. In die borstlap zitten 12 prachtige verschillende edelstenen. En in elke edelsteen staat een naam van de stam van de kinderen van Israël gegraveerd. Ruben, Simeon, Levi en ga ze allemaal maar na. En overal waar die hoge priester heen ging, met uitzondering van de grote verzoendag, en hij droeg dat kleed, droeg als het ware heel dat volk Israël op zijn hart. Als hij bij het brandofferaltaar stond, als hij het heilige inging om bij het reukofferaltaar te bidden, als hij de zegen op het volk legde, overal in zijn gaan en staan, droeg hij dat volk op zijn hart. Hoeveel te meer is de grote hoge priester van het huis van God. Toen Christus aan het kruis riep mij dorst. En hij liet daarin weten dat hij dorste naar de gemeenschap met zijn Vader. Weet u wat daarin ook ligt opgesloten? Dat Christus niets liever wilde om zijn bruidskerk op grond van zijn bloed met zijn Vader te gaan verzoenen. Want dat was toch de vreugde die hem voorgesteld was van eeuwigheid. Het was toch om die vreugde dat hij het kruis wilde dragen en de schande willen verachten. O, dan hoor ik Christus als het ware zeggen. In die woorden mij dorst. Nu kan ik weer voor mijn Vader verschijnen. De toegang tot de troon der genade is geopend met mijn bloed. Het Vaderhart is geopend voor mijn kerk. En nu kan ik terugkeren. En ik weet het, als ik zal terugkeren, dan zal de poort van de hemel niet gesloten blijven. Maar mijn Vader zal de poorten van de hemel gaan openen. En ik mag binnentreden met mijn kruisverdiensten. Ik mag binnentreden met mijn bloed. En terwijl ik binnentreed met mijn bloed, draag ik mijn kinderen die ik van mijn Vader gekregen heb in mijn hart. En kan ik het zeggen, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze gekocht, o mijn Vader, met mijn dierbaar bloed. Ik heb ze verlost en ze zijn van mij. Wat een diepte ligt er toch in die woorden, mij dorst. Hij dorstte naar God, hij dorstte naar zijn Vader. Hij kan de Vadernaam weer op zijn lippen nemen, want hij heeft alles volbracht. Daarom kon hij bidden, toen hij ging sterven, Vader. Dat kon hij niet meer zeggen in de drieurige duisternis. Toen was het mijn God, maar nu hij alles volbracht heeft, in de wetenschap dat zijn Vader tevreden is, en zijn Vader heeft het betoond. Want in de tempel is het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Nu Christus dit weet, kan hij de Vadernaam weer op zijn lippen nemen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij die laatste woorden had uitgesproken, gaf hij de geest. Weet u wat dat betekent? Hij gaf zijn ziel in de handen van zijn Vader. En om dat te kunnen doen, moest zijn ziel opvaren naar de hemel. Weet u wat er op Golgotha gebeurt? Toen Jezus stierf en zijn ziel naar de hemel ging, toen vielen daar de eerste lichtstralen van hemelvaart. Want dat was toch het doel? Daar zal het toch naartoe gaan. Terug naar de Vader. Met de doorboorde handen als bewijs van zijn volbrachte werk. Wat klinken hier toch troostvolle en tegelijkertijd zoete tonen door voor allen die buiten de Heere niet meer kunnen. Met de woorden mij dorst hoor ik de borg eigenlijk zeggen, Vader, ik heb de schuld toch betaald. Ik heb alles gedaan. En nu begeer ik om mijn werk in de hemel voor te zetten. Om een plaats te mogen ontvangen aan uw rechterhand. Dat hadden wij toch van eeuwigheid afgesproken, o mijn Vader. En daarom mijn ziel dorst naar u. En toen Christus het uitsprak, mij dorst, en wist hij ook dat zijn dorst gelest zou worden. Zijn ziel ging naar de hemel voor 3 dagen. Toen keerde zijn ziel weer terug in zijn lichaam en werd op de paasmorgen opgewekt uit de doden. En 40 dagen daarna is hij met lichaam en ziel opgevaren naar de hemel. Om zijn werk voor te zetten. En dan hoor ik hem in de hemel zeggen, Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die bij u zijn die gij mij gegeven hebt. Hoort u dat? Jezus bidt in de hemel voor zijn volk. En wie zijn dat nou? Dat zijn niet anders als verloren zondaar. Is dat geen wonder? Hij bidt om het behoud van zijn verloren schapen. En elke keer als in de hemel bidt om de bekering van een zondaar, toont hij zijn doorboorde middelaarshanden aan zijn vader. En waarom doet hij dat nou? Waarom is hij zo nou bezig, ook vandaag nog, voor het aangezicht van zijn vader? Nou, dan moet u eens luisteren. Omdat hij verlangt naar zijn volk. Omdat hij dorst naar zondaren. En ook dat ligt opgesloten in die woorden. Mijn dorst, onze laatste gedachte. Zijn dorst naar zondaren. God de Vader heeft het van eeuwigheid uitgedacht. Om zondaren zalig te maken. Jawel, in deze weg. De weg van het kruis. En daar was iemand voor nodig. Dat was zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom heeft de Vader die vraag gesteld. U kent die vraag wellicht wel uit de schriften. Wie is het die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? En we weten wat het antwoord is, want ook dat staat in de schriften. Het antwoord van de Heer Jezus. Zie, ik kom om uw wil te doen. Daarom konden die engelen in Efrata's velden zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En daarom staat er ook in de schrift. Dat Christus hard uitging naar zondaren. Hij had zelfs van eeuwigheid al een vermaak in mensenkinderen. In de wetenschap, ze zullen vallen in de zonde. Daarom is hij te zijnen tijd voor de goddelozen gestorven. En zoals wij vanmorgen hebben gehoord, liet hij zich nagelen aan het kruishout voor de zijnen. Om zondaren met God te verzoenen. En daarom, gemeente, als ik hem vanmiddag hoor roepen, mij dorst. In de wetenschap dat hij dat plaatsvervangend heeft geroepen voor allen die zalig worden, hoor ik daar ook zijn verlangen naar zondaren. Zijn dorst naar zondaren. Ja, zondaren. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn doelmissers. Dat zijn mensen die in opstand zijn gekomen tegen God. Die tegen God rebelleren. Die zo ver bij de Heere vandaan gedwaald zijn. Met het vaste besluit om nooit meer terug te keren. En daarom is er op de aarde geen mens te vinden die vanuit zichzelf naar God zal vragen. En naar God zal verlangen. En naar God zal dorsten. Niemand. Hoe zegt Paulus het ook alweer? Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. We willen ten diepste niet eens vanuit onszelf dorsten naar God. De Heer heeft het zelf gezegd. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kiekens, maar u hebt niet gewild. Dat is wat. Er is geen mens die dorst naar God. Dat is nou het bestaan van een zondaar. Die is met de verloren zoon in een vergelegen land getrokken om nooit meer terug te zullen keren. Dat wil die mens niet meer. Jawel, hij is wel leeg geworden van God en zijn hart dorst naar van alles en nog wat, maar niet naar God zelf. En toch lees ik wat anders in Gods woord. Nog iets in Gods woord. Hoewel het blijft staan, er is niemand die God zoekt. Er is niemand die vanuit zichzelf een dorst kent naar God. En daarom ook niet naar Christus. En toch lees ik in de Bijbel. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Toch lees ik aan het einde van Gods woord. En die dorst heeft, die komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Hoe kan dat toch? spreekt de schrift zich dan tegen? Enerzijds mensen die totaal niet dorsten naar God en naar Christus. En anderzijds mensen die toch dorsten naar God en Christus, naar zijn gerechtigheid, om daarmee verzadigd te worden. Hoe kan dat toch? Hoe kan deze tegenstrijdigheid opgelost worden? Nou, gemeente, het antwoord ligt in onze tekst. Omdat Christus heeft uitgeroepen: mij dorst. En allen die zalig worden, die gaan het leren, belijden en toestemmen. Het is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Het is werkelijk eenzijdig Gods werk. En ze zullen het van harte gaan instemmen wat de Heere zelf gezegd heeft. Ik ben gevonden, ja. Maar wel van degene die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden, ja. Maar niet van degene die mij zochten. En tot een volk dat niet naar mijn naam genoemd was, heb ik gezegd: ziet, hier ben ik. Ik ben het die het doet. Hebt u dat ook al leren verstaan? Ben je ook al gevonden door deze dorstende borg? Dominee, hoe kun je dat weten? Hoe kun je nou toch weten dat je door hem opgezocht bent? Hoe kun je nou toch weten dat er iets van het nieuwe leven in je ziel gewerkt is? Dat kun je weten aan de eerste levenstekenen van het geestelijke leven. Je kan het nog nergens voor houden, maar het is er wel. En wat is dat? De werkelijkheid dat God er is. En ten tweede de smartelijke ontdekking dat je die God kwijt bent. En dat je ontdekt in je ziel: ik ben leeg van God. En verklaren kun je dat niet. Maar omdat de Heer zijn liefde in je ziel heeft uitgestort, is er wel die dorst naar God. En dat gemis van God, dat doet je schreeuwen tot God, om God. En daarom is het vanaf het allereerste levensbegin, en ik bedoel dat geestelijk, de herkenning van een wedergeboren zondaar: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dan heb je een geestelijk gebrek. En dat is een pijnlijk gebrek, want je bent God kwijt. Gemeente, wie is hier vanmiddag God kwijt? Wie ervaart het als een pijnlijk gemis? En wie is daarom zo dikwijls in de binnenkamer te vinden met een schreeuw tot God? En dan die erge ontdekking, die smartelijke ontdekking: je bent God kwijt door eigen schuld. Want je hebt gezondigd. Je hebt de band met God doorgesneden. Er ligt een scheiding tussen God en uw ziel. En je komt erachter: tussen God en mijn ziel liggen mijn zonden, ligt mijn schuld. En wat ik ook probeer, ik kan het niet wegkrijgen. Hoe meer ik het probeer, hoe meer ik erachter kom dat ik met mijn dagelijks leven niet anders doe dan schuld met schuld vermeerderen. En toch, hoe kom ik van mijn zonde verlost? Hoe kom ik van die schuld verlost? Ik wil zo graag God tot mijn deel hebben. En je ziel dorst naar God. En als de Heer dan eens komt en hij gaat iets van zijn recht afdrukken in je hart, dan wordt het toch nog onmogelijker om die God weer tot je deel te krijgen. Want de Heere gaat een rechte weg. Hij kan je zonde niet ongestraft laten. Zijn recht eist tot betaling voor je schuld. En dan niets te hebben. voor God te staan met lege handen, als een failliete zondaar. Wat wordt zalig worden dan onmogelijk, toch? Om dan te horen dat er bij God een weg is. Niet bij uzelf, niet bij een ander, maar bij Hem. En dan komt Hij met zijn dierbare beloften van het evangelie. En in die beloften gaat al iets schitteren als de Heer er licht over geeft. Van die weg, dat is Christus. Dat er bij Hem een fontein geopend is. Niet bij mij. Bij mij is alleen een stroom van ongerechtigheden. Maar buiten mijzelf ga je horen dat er een fontein is. En die is geopend. Daar kun je terecht. Hoe zwaar je ook gezondigd hebt. Hoe groot je schuld ook is. Maar daar kun je terecht. Want je gaat het horen. Die fontein die is geopend tegen de zonde. Tegen de onreinheid. Het is een fontein die Christus geopend heeft. Het is Christus zelf die geroepen heeft. Mij dorst. En wat gaat er nou gebeuren als in het geestelijke leven licht opgaat dat alleen Christus je zalig kan worden? Wat gaat er in je ziel gebeuren als die ene naam onder de hemel gegeven, door welke je zalig moet worden, gaat schitteren, de naam Jezus? Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je dorsten naar Christus. Dan komt er een nieuwe schreeuw in je hart. Niet alleen een schreeuw tot God, om God. Maar nu krijg je een schreeuw tot Jezus, om Jezus. En dan kun je die oude dichter begrijpen. Die het zei, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En hoe meer dat in je hart wordt gelegd. En hoe meer je van Christus gaat horen, hoe duidelijker het voor je wordt. Alleen in deze weg kan ik God weer tot mijn deel krijgen. Alleen in deze weg kan ik met God verzoend worden. Verstaat u dat? Kun je ook niet meer buiten Hem leven? Lig jezelf ook midden in de dood? Heb je geleerd je reinigmaking en zaligheid buiten jezelf in Christus te zoeken? Zulke zoekers worden op zijn tijd verzadigd. Hij zal ze zelf trekken aan zijn voeten. En hij zal ze zelf leren en onderwijzen in de weg die ze gaan moeten. En wanneer nu een ziel oprecht leert dorsten naar God. Wanneer een ziel oprecht leert dorsten naar Christus, dat vloeit nou voort uit mij dorst. Dat is nou het vrucht, een vrucht van het dorsten van Christus naar zijn kerk, naar zondaren. Weet u wat Augustinus daarvan gezegd heeft? Christus dorste naar uw dorst. En uw lafenis is zijn lafenis. Weet u wat dat zeggen wil? Christus heeft zich overgegeven in de kruisdood. En hij wil dan het kruis dorst lijden. Opdat zijn kerkleden dorsten naar God. Dat was het loon op zijn arbeid. En als je nou als een arme, dorstende zondaar mag komen tot Christus, om te drinken van het water des levens om niet, dan zul je verzadigd worden. dan zul je gaan ervaren dat je Gods gemis alleen in Christus vervuld kan worden. Dan zul je gaan ervaren dat u door het geloof in Christus alleen weer God tot je deel kan krijgen. En als de Heer je zo gaat laven, als je zo elke keer weer in het geestelijke leven een lafenis mag ontvangen, dan is dat een lafenis voor Christus. Dat bedoelt Augustinus. Want hij riep het uit: mij dorst. Ik hoop en ik bid dat de Heilige Geest deze dorst gaat wekken als je het nog mist. En als je deze dorst mag kennen, ik hoop dat het versterkt wordt, dat het vermeerderd wordt en je leren mag. De lessing van die dorst is buiten u te vinden in Christus. En waar de Heere die geestelijke dorst gaat stillen, daar wordt het beleefd, daar wordt het ondervonden. Steeds weer. Steeds meer in de woestijn van dit leven, als de Heere zijn oases gaat geven. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier, bij die dorstende borg, bij die geopende fontein, wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Amen.
bidden en danken. Heere, zo komen we tot u aan het einde van het woord dat u liet prediken deze dag. We hebben vertoefd door de prediking van het woord bij de heuvel Gogolta. Laat het niet tegen ons getuigen, maar zegen dit woord. En dat we de diepe rijkdom van die enkele woorden, Heer Jezus, die u hebt uitgesproken, leren verstaan voor het eerst en bij vernieuwing. Mij dorst. U dorstte naar water. U dorstte naar uw Vader. U dorst naar zondaren. Laat niemand denken te veel gezondigd te hebben. Want de bloedfontein is geopend voor de grootste der zondaren. O, wil u het dan waarmaken? Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid, het melden te heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Gaat u met ons mee deze nieuw begonnen week in. Geef een heenleven naar de biddag, als uw woord weer gepredikt mag worden. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het eerste vers van Psalm 23, 23 vers 1. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.